Welkom bij de podcast met Pit.
Aflevering 2 alweer.
Aflevering 2. Ik ben Guus van Houten.
En ik ben Joost van Puijenbroek. En in deze podcast willen we informeren, enthousiasmeren en docenten aanzetten om iets te gaan doen met interactieve technologie.
Juist. En waar gaan we het vandaag over hebben, Joost?
In deze aflevering gaan we het hebben over het inzetten van VR in het onderwijs.
VR. Virtual reality is dat toch?
Ja, virtual reality. En daarvoor hebben we ook vandaag weer een gast.
En onze gast is...
Kees Vrieswijk.
Hoe oud ben je?
Ik ben 64 jaar.
En wat doe je?
Ik werk bij Sport en Bewegen. Ben daar docent. En werk met name in het profiel uniformberoepen. En proberen studenten daar zoveel mogelijk te informeren, middels ook VR-brillen.
Oh, nou, dat was al een uitgebreid antwoord.
Absoluut.
En
waar kom je vandaan? Was de laatste snelle vraag.
Nou, ik woon in Roosendaal en mijn werkzame leven heb ik in Zeeland gewerkt. Dat was met name in jeugdgevangenissen. En vanaf 2000 ben ik bij Sport en Bewegen gaan werken in Tilburg.
Kijk, al een hele geschiedenis.
En Sport en Bewegen, Kees, hoe komt dat dan samen met het onderwerp waar wij het vandaag over willen hebben, VR?
Nou, dat is eigenlijk een bijzondere aangelegenheid geweest. Want 4 of 5 jaar geleden, ik weet het niet meer precies, ben ik in de gelegenheid gesteld om via Teams aan Zet extra geld binnen te halen. En op dat moment dacht ik van, we moeten proberen om de studenten beter voorbereid op stage te laten gaan. Want met name bijvoorbeeld in de gevangenis Vught was het best wel moeilijk om daar stagiaires binnen te krijgen.
En waarom was dat moeilijk dan?
Nou, ze konden op zich, werden ze wel aangenomen en konden ze wel binnenkomen. Maar het probleem zat er vaak in dat de angst voor de boeven die ze daar tegenkwamen, de stress die dat op zou roepen, kan ik daar wel lesgeven als sportinstructeur, zorgde toch voor veel studenten om niet voor zo'n stageplaats te kiezen. En dat wilde ik veranderen.
En daarvoor heb je gekozen om VR in te zetten?
Ja, ik ben daar aan de slag gegaan en heb gevraagd of we daar lessen op mochten nemen. 4 verschillende type lessen, van een sportles tot een fitnessles en alles wat daartussen zit. Om daarmee te laten zien hoe dat zo'n les verloopt, hoe dat de sportinstructeur daar te werk gaat en wat er dan precies allemaal tijdens zo'n les aan belangrijke momenten gebeurt waar een student dus zich op kan voorbereiden. De VR hebben we opgenomen samen met een bedrijf. En we hebben een 360 graden camera gebruikt om ervoor te zorgen dat studenten de hele omgeving konden zien.
Ja, want even misschien gewoon even terug naar de basis voordat we erin. Wat is virtual reality?
Nou, bij virtual reality probeer je in een bril te kijken. Of zit je in een bril te kijken en probeer je de omgeving zoveel mogelijk van alle kanten te zien. Dus je kunt met name als je dus met een 360 graden camera filmt, alles eromheen zien. Je zit dus niet vanuit één hoek te kijken, vanuit één oogpunt, maar je ziet alles om je heen. Dus je kunt zien hoe dat het gedrag is. Je kunt zien wat de sportinstructeur doet. Je kunt het spel volgen. En je kunt dus natuurlijk ook op dat moment ervoor kiezen om naar iets te kijken wat niet bij het spel is. Je zit met je gevoel dus eigenlijk ook letterlijk in de situatie alsof je er zelf bij bent. En dat is eigenlijk het grootste voordeel van een VR-bril. Je bent er letterlijk bij aanwezig. Je bent afgesloten van je klasruimte.
Ja, dus als ik het goed begrijp, is als je in die gevangenis, in de Vught als voorbeeld dan. Aan de ene kant zie je de boeven misschien wel, maar wil jij naar de andere kant, naar de uitgang kijken, dan kan dat ook tegelijkertijd.
Ja, je kunt dus ook heel goed zien waar studenten naar kijken. Zijn zich geïnteresseerd in het gedrag van, in dit geval de boeven, of zijn ze vooral geïnteresseerd in hoe dat de sportinstructeur werkt, want dat is natuurlijk de rol die zij als voorbeeld willen hebben. En dan kan ik dat dus ook heel goed zien in de VR-bril zelf, want ik kan eventueel meekijken in de VR-bril waar een student naar kijkt.
Ja, want dat was mijn eerste reactie. Als je je afsluit van het klaslokaal en je omgeving, dan is het een hele individuele ervaring.
Ja, het is eigenlijk een stukje al gepersonaliseerd leren, omdat ze dus eigenlijk kunnen kijken naar wat ze willen. En ik ben er zeker van, als ik genoeg en voldoende brillen heb, dat ze dus ook allemaal bezig zijn met waar ik op dat moment de aandacht op wil leggen. En dat is in dit geval een les over sportinstructie in de gevangenis. Terwijl als ik dat op een plat scherm zou doen, ja, dan zitten de voorste rijen studenten zitten nog wel aandachtig naar het bord te kijken. Waarschijnlijk ook omdat ze weten waar het over gaat. Maar er zullen er achteraan zitten die bijvoorbeeld een andere stageplaats hebben. Bijvoorbeeld bij Defensie in Oorschot. En denken van nou, daar ga ik toch niet werken. Dus dit is voor mij minder interessant. Binnen een VR-bril kan dat dus niet. Want iedereen zit letterlijk in de situatie waar het over gaat.
Mm-hmm. Ik denk dat we daarmee meteen naar een van de eerste vragen van studenten kunnen. We zijn namelijk in voorbereiding van dit interview ook even de school ingegaan en hebben een aantal studenten gevraagd. Wat wil jij weten over VR? Laten we eens gaan luisteren.
Hier komt die Kees.
Wat zou VR straks met school en lessen kunnen doen?
Nou, wat VR zou kunnen doen met lessen is dat de lessen intensiever worden. Als ik een voorbeeld mag noemen, dan zul je zien dat in een praktijkles ik bijvoorbeeld met een halve klas bezig ben om in de VR-bril te laten kijken welke technieken ze bijvoorbeeld bij de politie in Rotterdam gebruiken. Bijvoorbeeld met boeien of bijvoorbeeld met een aanhouding. Terwijl de andere helft van de klas met mij als sportinstructeur bezig is om dat letterlijk uit te voeren. Dus ze zien wat er in de werkelijkheid gebeurt. En ze zijn aan het trainen onder leiding van de sportinstructeur op school. Dus langzaam maar zeker worden studenten nog beter voorbereid op hoe dat het in de werkelijkheid er straks aan toe zal gaan.
Ja, je gaf net ook aan, als ik alle brillen heb, je hebt dus nog niet genoeg brillen om die hele klas dan te ondersteunen daarmee. Dus je splitst hem eigenlijk in tweeën, als ik het goed begrijp. Met de ene ga je echt fysiek uitvoeren in de fysieke ruimte en met de andere helft in de digitale ruimte.
Maar dat is wel een bewuste keuze, want ik heb voldoende brillen. Ik heb er namelijk 20. Maar in een les bij mij in de klas, waar 21 studenten zitten, gebruik ik maar 10 brillen. Zodat de helft van de klas zich kan voorbereiden op wat er straks gaat komen. Of om details te zien van de technieken die bij het boeien of bij het fixeren van een verdachte gebruikt wordt als ik het over de politie heb. Terwijl ik zelf natuurlijk ook de praktijkles kan geven, want ze moeten ook oefenen. Ze moeten het niet alleen zien, ze moeten het ook oefenen. Dus op die manier gebruik ik eigenlijk steeds een klas die ik in tweeën deel. Terwijl ik natuurlijk ook alle 20 brillen in zou kunnen zetten en dan zitten ze allemaal te kijken. Gebeurt ook wel eens in een theorieles, want ik heb ook nog wel wat andere lessen gemaakt. Het gaat niet alleen over stage, maar soms gebruik ik ook lessen waarbij ik iedereen aan de VR-bril heb.
Oké, en als we het dan toch over de verschillende filmpjes hebben. Je zegt, ik heb niet alleen maar filmpjes over stages gemaakt. Hoeveel filmpjes heb je al gemaakt en waar gaan de onderwerpen ons zo over?
Over stage heb ik ongeveer 20 filmpjes gemaakt. dat waren er best wel veel, maar het gaat ook best wel snel. Zeker als je één keer de stap gemaakt hebt om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast hebben we ook wat onderwijs gemaakt. Want we hebben namelijk ook een VR-game gemaakt. Of een series game gemaakt, sorry. Voor in de VR-bril. Waarbij je dus, net als in een echte game, moet proberen om door het spel heen te lopen. Nou, in dit geval was het een series game. En betrof het dus eigenlijk een situatie waarbij een drenkeling om de bodem lag. Die moest gered worden. En dan moet je dus een bepaalde handelingsvolgorde gebruiken. Een procedure moet je gebruiken. Nou, die heb je dan in de klas al 10 keer van de docent gehoord. Nu mag je hem in het echt proberen, zonder dat er ook echt natuurlijk iemand hoeft te verdrinken. Want we hebben dat zo in scène gezet dat we zowel boven als onder water konden filmen. We hebben alle handelingsvolgordes hebben we achter elkaar proberen te zetten. Het was een serious game, dus je kon ook de foute keuze maken. Dan werd je vervolgens teruggeloopt en moest je dus vooraan weer beginnen. En zo moest je proberen om de drenkeling zeg maar binnen de vastgestelde tijd boven water te krijgen en om de kant te krijgen.
Ja, en ik merk nu al dat je een onderscheid maakt in twee soorten eigenlijk. Hè. We hebben die 360 graden filmpjes, dus dan kun je eigenlijk, dat is gericht op beleven, als ik het zo merk, zoals de gevangenis in Vught. Mm-hmm. En we hebben dus in de vorm van een serious game, waarbij je keuzes moet maken en tot een goed einde moet laten verlopen.
Dat klopt. Er zijn eigenlijk 4 mogelijkheden om met een VR te werken. De eerste fase is eigenlijk als we gewoon een 360 graden camera wegzetten en studenten mee mogen kijken in wat er nou in de werkelijkheid echt gebeurt. Op plekken waar je niet zo makkelijk binnenkomt vaak ook. De tweede fase is als er knoppen in de VR-film geplaatst worden waardoor je zeg maar extra informatie kunt krijgen. Dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld daar net iets meer over wil weten. De derde fase is een serious game, die ik net noemde, waarbij je door het spel heen moet lopen om te kijken of je alle oefenstof goed hebt opgenomen. En de vierde fase is ook een serious game. En in die serious game ben jij first person. Dus dat betekent dat je zelf de camera en vanuit jouw ogen eigenlijk alles ziet en uit moet voeren. En dat is nog wel een stukje moeilijker, want daar heb je meer materiaal voor nodig om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar dat is, maakt het natuurlijk nog meer gepersonaliseerd.
Ja.
En daarmee, ik hoor heel veel, en inderdaad, je geeft al aan, het ene is wat makkelijker dan het andere. Dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij de andere vraag die we van een student hebben gekregen.
Is het moeilijk om iets in VR te maken?
Het is eigenlijk heel makkelijk om iets in VR te maken, mits je in ieder geval ondersteuning krijgt van ICT. Want je kunt zelf natuurlijk bedenken wat je graag in VR wil maken. Je kunt vervolgens zelf gaan filmen. Je kunt dat vervolgens op je PC zetten, knippen en renderen. Oftewel kleiner maken, dat het dus gebruikt kan worden. En vervolgens heb jij alle filmpjes klaarstaan en zal een ICT'er ze voor jou in een softwareprogramma moeten zetten. En daar gebruiken we tot nu toe meestal Unity voor. Als je dat door een ICT'er laat doen, die kan dat, mits hij die software beheerst, kan hij dat zelf doen. En hij kan het vervolgens ook makkelijk op de bril zelf zetten. Overigens hoeft het niet op de bril. Kan eventueel natuurlijk ook op internet gezet worden en dan ga je via wifi er steeds naartoe. Mm-hmm. Maar daar heb ik niet voor gekozen, omdat je dan toch altijd afhankelijk bent van goed internet. En als het op de bril staat, dan heb je het ook gelijk bij de hand.
Als je die simpele versie wilt gebruiken, dus afhankelijk zijn van wifi, kun je bijvoorbeeld gebruik maken van YouTube?
Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Ja.
Je zegt al, ondersteuning in de vorm van een ICT'er. Wat moet die ICT'er kunnen?
Eigenlijk moet hij vooral software kunnen handelen. En dat is in dit geval Unity. Ongetwijfeld zullen er ook andere programma's zijn. Maar dit is eigenlijk het meest voor de hand liggende programma, omdat daar serious games in gemaakt worden. En ik merk dat langzaam maar zeker, met name fase 2, knoppen erin zetten om studenten verder te informeren, of fase 3, serious games, dat die eigenlijk het meest gebruikt worden in de VR.
Oké, dus eigenlijk is het wel nodig om iemand te hebben die daar ervaring mee heeft, die dat kan organiseren. Een andere optie is natuurlijk gewoon om trainingsaanbod te kopen.
Dat kan altijd, maar het gaat vaak over duizenden euro's. En ik denk dat studenten heel erg goed weten wat ze willen leren. Dus op het moment dat jij denkt van ik heb een idee en ik ga er iets mee doen, dan liggen daar een hele hoop kansen. En daar hebben we dus ook een excellentieprogramma voor gemaakt. Want daar zitten namelijk 10 studenten in. Daar zijn we vorig jaar al mee begonnen. Waarmee we hebben laten zien dat zij zelf een project kunnen maken. En dat is ook gebeurd met interactieve technologie en met Unity en de hulp van de stagiaire die destijds bij ons zat.
Mm-hmm. Je tipt hem al aan, het keuzedeel interactieve technologie. Wat is dat precies?
Het is geen keuzedeel, het is het excellentieprogramma. Bij het excellentieprogramma hebben we ROC breed studenten uitgenodigd om te reageren op de mogelijkheid om zelf interactieve technologie te maken. Dat hebben we gedaan omdat ik zelf zag... dat in de afgelopen 4 jaar studenten dat eigenlijk ook best zelf konden doen. En zij dus zelf met hun project aan de slag konden. En afgelopen schooljaar hebben we dat de eerste keer gedaan voor sport en bewegen. Hebben we 10 studenten meegenomen die met hun eigen project bezig zijn geweest. En dit jaar zijn we bezig met ROC Breed een excellentieprogramma uit te rollen. En daar zitten dus vanuit allerlei verschillende scholen studenten in. Van doktersassistenten tot zorg- en welzijnstudenten en van sport- en bewegingstudenten tot vliegtuigtechniekstudenten. En die zijn allemaal bezig om zelf hun eigen interactieve technologiefilms te maken.
Ja, wel leuk dat ze daar ook van alle richtingen juist voor kiezen om met die interactieve technologie bezig te zijn. En je gaf aan, het excellentieprogramma loopt al een tijdje. Heb je misschien een voorbeeld van wat een student ooit gemaakt heeft?
Nou, het excellentieprogramma heeft vorig jaar het eerste jaar gedraaid. Een van die studenten van sport en bewegen was een student beweegsagogiek. En die liep stage bij Novadic Kentron. En binnen Novadic Kentron zitten verslaafde deelnemers. En die willen soms op de kamer ook wel eens trainen, zonder dat ze naar een fitnesszaal of naar een sportzaal hoeven. Dus de betreffende student heeft eigenlijk een interactieve film gemaakt, waarbij je kon kiezen, ga ik trainen aan mijn benen, met mijn romp of met mijn armen. En als je daar dan op klikte in de VR-bril, dan kon je zien van nou, welke oefeningen je daarna kon gaan doen. En dat was dus gewoon met materiaal wat op de kamer staat van de ruimte waar die op dat moment verbleef. En dat zorgde ervoor dat deelnemers dus eigenlijk 1. Fitter en gezonder werden. En 2. Ze ook zagen van ik hoef niet per se naar een fitnesszaal waar ik bekeken word, maar ik kan het ook gewoon op mijn eigen kamer doen.
Ah, Oh, dat is heel mooi.
En een andere is zeker mooi, heel gaaf om te zien hoe dus zoiets dus eigenlijk fitnesszaal gewoon direct bij jou thuis kan brengen. En gewoon in je eigen omgeving met de spullen die je zelf hebt. Een ander onderdeel van het excellentieprogramma is een reis.
Dat klopt.
Vertel.
Ja. Nou, we hebben eigenlijk twee leerlijnen in het excellentieprogramma. De ene leerlijn is dus zelf in 10 weken leren, ongeveer 10, 15 weken leren hoe dat je zelf een film maakt. Daarnaast hebben we de leerlijn met inspiratiesessies en een studiereis. De inspiratiesessies zijn erop gericht om te laten zien wat je met e-sports kunt doen. We gaan kijken bij een first impressions, waarbij ook allerlei technische hulpmiddelen worden gebruikt om ruimtes aan te kleden. En we eindigen die leerlijn 2 met een studiereis. Die studiereis is afgelopen jaar naar Finland geweest. Dat is een land waar veel interactieve technologie gebruikt wordt. Met name natuurlijk ook omdat het een groot land is met weinig inwoners. Mm-hmm. En je dus niet zomaar 1, 2, 3 naar elkaar toe kunt komen om te overleggen. Dus met interactieve technologie kun je daar heel veel zaken oplossen. Of in ieder geval in dit geval onderwijs vernieuwen. Nou, die onderwijsinnovatie die ligt daar op een hoger plan. En daar zijn wij als ROC Tilburg natuurlijk nu ook druk mee. En we hopen dat ook dit jaar die studiereis naar Finland weer door zou gaan.
Nou, dat hoop ik ook, ja. we hebben vier verschillende doelen of vier verschillende middelen om VR in te zetten qua content. Dus we hebben één met alleen filmpjes, met keuzes en serious game, tot aan de fase 4. En die hebben allemaal andere doelen, maar ik zie dus nu ook voorbij komen dat een student eigenlijk er ook mee kan werken. Dus dan hebben we eigenlijk nog een doel gevonden. Als ik als docent hier nou mee wil beginnen, wat is nou stap 1?
Stap 1 is dat je zorgt dat als je iets wil op gaan nemen, dat je het heel dicht bij je houdt. En denkt van, waar kan ik het nu echt voor gebruiken? Want als je met fase 1 begint, wat de meeste studenten in het excellentieprogramma ook deden, was dat ze dus eigenlijk hun eigen sport vaak in beeld wilden brengen. Ik had studenten die op hockey zaten of op zwemmen zaten en daar dus zelf mee aan de slag gingen. Voor een docent geldt precies hetzelfde. Wat wil ik nou laten zien? Ga ik een fase 2 film maken waarbij ik ga filmen op een stageplaats of ga filmen op een andere situatie, dan ga ik daarna denken van welke knoppen kan ik hier plaatsen met informatie erachter of een link erachter, waardoor er heel veel informatie naar de student toekomt. Maar dat is aan de docent zelf om te bedenken waar dat hij in eerste instantie zou willen beginnen.
En dan heb ik zo'n ideetje bedacht. Ik weet wat ik in beeld wil gaan brengen. Kan ik dan gewoon ergens een camera neerzetten of moet ik van tevoren nog even ergens over nadenken?
Nou, je moet sowieso over zaken na blijven denken. Hè? Want je wil natuurlijk uiteindelijk het doel goed in beeld hebben wat ze straks willen zien. Daarvoor kun je natuurlijk hulp vragen bij KitPit of MindLab, zoals het in de volksmond ook wel genoemd wordt. Kun je natuurlijk terecht en dan kun je eigenlijk kijken welke van de docenten die daar aanwezig zijn jou zouden kunnen helpen bij de opstart. Je kunt het natuurlijk ook zelf proberen, maar mijn ervaring is dat ik heb 1 jaar lang gewerkt aan 4 filmpjes in de gevangenis in Vught. Daar heb ik echt 1 jaar voor nodig gehad. Terwijl de jaren daarna, ja, dan schieten eigenlijk alle filmpjes als paddenstoelen uit de grond. Dan gaat het een stuk makkelijker, omdat je echt wel in de gaten hebt wat je wil doen en wat je wil brengen.
Ja.
Oftewel, zoek de juiste ondersteuning en denk daarbij aan het Practoraat Interactieve Technologie.
Ja, precies.
Daar komen ze onder andere met jou in aanraking, Kees.
Of met jou.
Ja, wie weet. Volgens mij hebben we daarmee eigenlijk...
Nou, ik heb nog 1 korte vraag misschien, voordat we naar de snelle afsluiting weer gaan. En dat is misschien een kritische vraag, maar is of heeft VR automatisch een meerwaarde als we het gaan gebruiken in de les?
Tot nu toe denk ik nog steeds van wel, want het is echt gepersonaliseerd leren. Dus ik kan echt voor mezelf opzoeken wat ik wil zien. En ik ben volledig afgesloten van mijn omgeving. En dat zorgt ervoor dat ik de inbreng van andere studenten die zeg maar mij op een ander spoor zouden zetten, eigenlijk niet heb. Ik kan echt zelf leren wat ik wil leren. Dus dat brengt mij eigenlijk snel en goed een stuk verder.
Ja, nou, dat is hartstikke mooi.
Daarmee komen we volgens mij bij de snelle afsluitingsvragen. Kees, waar ga je naartoe?
Ik ga zo meteen terug naar Sport en Bewegen.
Waar kunnen we jou vinden?
Bij het Practoraat Interactieve Technologie.
En als we die willen bereiken, kunnen ze mensen mailen naar pit@roctilburg.nl. En als laatste, welke wijsheid wil je toekomstige docent die mee met VR wil gaan werken nog meegeven?
Gewoon beginnen. Niet wachten.
Perfecte afsluiting. Dankjewel, Kees.
Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Lesstof met Pit, een podcast van ROC Tilburg.
Tot ziens.
Tot de volgende keer.
Dag.